Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor de laatste keer voor uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Petre en vertaald door René de Roo Remakers. Wij lezen nog het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 8, op weg naar Emmaüs. Met dit in gedachten kunnen wij onze tocht beëindigen. Wij stellen nog een laatste vraag en gebruiken daarvoor de laatste sleutel tot het mysterie van de Eucharistie. De vraag is deze. Zelfs al geloofde Jezus dat hij zijn feitelijke lichaam en bloed aan zijn leerlingen gaf, op welke manier dacht hij het aan anderen te kunnen geven? Uiteindelijk waren er maar 12 leerlingen in de bovenzaal. Maar Jezus zei dat zijn bloed vergoten zou worden voor velen. Hoe dacht hij dat deze velen aan de Eucharistie zouden deelnemen? De Joodse hoop op de verrijzenis. Het antwoord zou kunnen liggen in Jezus' hoop op de toekomst, die zich verder uitstrekt dan de dreigende schaduw van zijn op handen zijnde dood. Zoals de evangeliën heel duidelijk maken, verwachtte Jezus niet alleen gekruisigd te worden, hij verwachtte ook uit de dood te verrijzen. Net als veel andere Joden geloofde hij in de verrijzenis van het lichaam. Bij verschillende gelegenheden had hij zijn leerlingen onderricht. De mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en zij zullen hem doden. Maar 3 dagen na zijn dood zal hij weer opstaan. Marcus 9:31. Zoals wij in hoofdstuk 4 zagen, verbond Jezus het mysterie van de Eucharistie expliciet met het mysterie van zijn eigen lichamelijke verrijzenis. Toen zijn leerlingen morden bij de gedachte aan het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed, zei hij tegen hen: neemt gij daar aanstoot aan, als gij dan de mensenzoon ziet opstijgen naar waar hij vroeger was. Johannes 6:62. Met andere woorden, Jezus zag de Eucharistie niet alleen als deelname aan zijn lichamelijke dood aan het kruis, maar ook als deelname aan de verrijzenis van zijn lichaam. Omdat de Messiaanse mensenzoon niet alleen gedood zou worden, maar zou opstaan en opstijgen naar waar hij tevoren was, de hemel. Kon hij zijn lichaam en bloed aan velen geven, en niet alleen aan zijn leerlingen. Daar zou hij vanaf zijn hemelse troon in staat zijn zichzelf weg te geven op de altaren van de wereld, waarbij hij zijn gekruisigde en verrezen lichaam en bloed aan allen geeft. Dan zou zijn belofte aan de apostelen vervuld worden. Zij zouden in staat zijn in mijn koninkrijk aan mijn tafel te eten en te drinken. Lucas 22:30. Dit is, lijkt mij, het laatste stukje van de puzzel. Dit is de laatste sleutel tot de geheimen van het laatste avondmaal. De reden waarom Jezus leerde dat het noodzakelijk is zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken om het eeuwige leven te verwerven, is dat zijn opvatting over het eeuwige leven verschilde van die van de oude Grieken. Hij zag het niet als louter onsterfelijkheid van de ziel. Als Jood uit de eerste eeuw zag Jezus het eeuwige leven als onsterfelijkheid van de ziel en verrijzenis van het lichaam. Daarom moesten zij die zo'n leven zouden hebben, dit van Jezus' eigen lichaam ontvangen. Zoals hij in zijn preek in Kafarnaüm zegt: voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Johannes 6:53. Na Jezus' spreek over het brood des levens, wordt nergens in de evangeliën dit verband tussen de eucharistie en de verrijzenis van het lichaam duidelijker geïllustreerd dan in Jezus' verschijning aan de leerlingen op weg naar Emmaüs. Het verhaal is bekend. Het gebeurde op de eerste dag van de week. Lucas 24:1. De zondag na Jezus' lijden en sterven op het kruis, buiten de muren van Jeruzalem. Lucas vertelt in zijn laatste hoofdstuk. Juist die dag waren er twee van hen op weg naar een dorp, dat Emmaüs heette, en 60 stadien van Jeruzalem lag. Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en liep met hen mee. Maar hun ogen waren verhinderd hem te herkennen. Hij vroeg hen: "Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?" Met een bedrukt gezicht bleven zij staan. Een van hen, die Kleopas heette, nam het woord en sprak tot hem: "Zijt gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?" Hij vroeg hen: "Wat dan?" Zij antwoordden hem: "Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en heel het volk. Hoe onze hoge priesters en overheidspersonen hem hebben overgeleverd om ter dood te worden veroordeeld en hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in hoop dat hij degene zou zijn die Israël ging verlossen. Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Zelfs hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht. Zij waren in de vroegte naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden en kwamen zeggen dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad, die verklaarden dat hij weer leefde. Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan en bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet." Lucas 24:13-24. Voor twee dingen moeten we even aandacht vragen. Om te beginnen denken lezers soms dat de leerlingen Jezus gewoon niet herkenden. Maar dat is onwaarschijnlijk. Per slot van rekening was het pas 3 dagen geleden dat ze hem gezien hadden. Zouden zij hem zo snel kunnen vergeten? Belangrijker is dat Lucas dit ook niet zegt. Wat hij wel zegt is: hun ogen werden verhinderd hem te herkennen. Met zijn verrezen lichaam was Jezus in staat hun te verschijnen onder welke gedaante hij maar wilde. In zijn verrezen lichaam kan Jezus zich verbergen. Vervolgens moeten wij het geloof van de leerlingen in aanmerking nemen. Geloven zij nog steeds in Jezus? Het lijkt van niet. Ze zijn niet alleen bedroefd over wat er met hem gebeurd is, maar noemen hem ook nergens de Messias. In plaats daarvan hebben zij hem net gedegradeerd tot een gewone profeet. Machtig in woord en daad, dat wel, maar niet meer dan een profeet. Volgens hun verwachtingen werd de Messias niet geacht dood op een Romeins kruis te eindigen. En hoewel zij over de verrijzenis wel iets gehoord hebben, geloven zij het niet. Zoals ze zelf zeggen: "Wij leefden in de hoop dat hij degene zou zijn die Israël ging verlossen." Hoe reageerde Jezus op hun gebrek aan geloof? Wat deed hij? Hij deed precies hetzelfde als wij dit hele boek doorgedaan hebben. Hij ging terug naar de Joodse schriften. Hij legde uit hoe zij de sleutels in handen hadden om het mysterie van zijn lijden, dood en verrijzenis op te lossen. Beginnend met Mozes verklaarde hij hun uit al de profeten wat in al de schriften op hem betrekking had. Lucas 24:25-27. Maar dit verhaal gaat verder. Eigenlijk is alles wat Jezus tot dusver deed alleen maar een voorbereiding op wat nu komen gaat. Zo kwamen zij bij het dorp waar zij heen gingen, maar hij deed alsof hij verder moest gaan. Zij drongen bij hem aan, blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde. Toen ging hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl hij met hen aanlag, nam hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hen toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar, brandde ons hart niet in ons, terwijl hij onderweg met ons sprak en onze schriften ontsloot? Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden zij de 11 met de mensen van hun groep bijeen. Deze verklaarden, de Heer is werkelijk verrezen, hij is aan Simon verschenen. En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. Lucas 24, 28 tot en met 35. Wat betekent deze raadselachtige gebeurtenis? Waarom konden de leerlingen Jezus pas herkennen nadat hij met hen aan tafel aanlag en het brood brak? En waarom verdween hij uit het zicht zodra zij hem herkenden? Het antwoord ligt in het breken van het brood. Tot het moment waarop Jezus met de leerlingen aanlag en herhaalde wat hij bij het laatste avondmaal deed, waren hun ogen verhinderd hem te herkennen. Zodra hij het brood nam, de zegen uitsprak en het brak, precies zoals hij deed bij het laatste avondmaal, konden zij hem herkennen. Alleen door het breken van het brood werd de verrezen Jezus door hen herkend. En dan verdwijnt hij meteen daarna. Waarom? Jezus maakte hun duidelijk dat dit de manier was waarop hij voortaan bij hen aanwezig zou zijn. Na zijn opstijgen ten hemel zou hij niet langer in een mensengestalte bij hen zijn. Vanaf dat moment, met de opmerkelijke uitzondering van zijn verschijning aan Paulus op de weg naar Damascus, zou hij alleen nog onder de gedaanten van het eucharistisch brood tegenwoordig zijn. Door zijn wonderbare verschijning aan de Emmausgangers liet Jezus zijn leerlingen zien dat de Eucharistie zijn gekruisigde en verrezen lichaam is. Met zijn verrezen lichaam is hij niet langer aan ruimte en tijd of zelfs uiterlijke gedaante gebonden. De verrezen Jezus kan verschijnen wanneer hij wil en in welke vorm hij wil. Hij kan zichzelf verbergen, zoals bij de Emmausgangers. Na zijn verrijzenis en hemelvaart zal de gewone manier waarop hij aan zijn leerlingen verschijnt niet een menselijke gestalte zijn, maar verhuld in de Eucharistie. Daarom gingen de leerlingen weg, zich verheugend in hoe hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. Kortom, op de weg naar Emmaus voltooide Jezus wat hij tijdens het laatste avondmaal begonnen was. Op die zondag vond de eerste Eucharistieviering na de verrijzenis plaats. En Jezus was de hoofdcelebrant. Die dag at en dronk hij met zijn leerlingen in de vreugde van zijn koninkrijk. Die dag gaf hij hun zijn gekruisigde en verrezen lichaam en bloed. En hoewel de leerlingen het op dat moment misschien niet beseften, ging Jezus die dag in op hun verzoek, toen zij buiten het dorp Emmaus tegen hem zeiden: "Blijf bij ons." Door het breken van het brood in elke Eucharistieviering beantwoordt hij hun vraag en zegt tegen hen en tegen ieder van ons: "Ik zal altijd bij jullie zijn tot het einde der tijden." Beste luisteraars, dat was het laatste hoofdstuk uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Petre. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.